Een hele goede morgen. Ook namens het thuisfront, wat ik deze keer heb thuisgelaten. Maar de groeten ook van iedereen die thuis zit. En die hebben het ook allemaal goed. Wij leven in goede gezondheid op dit moment. Ja, daar sta je dan met je goede gedrag. Heb je een hele dienst voorbereid en je kan alweer naar huis gaan. Na het zingen van deze liederen denk ik, nou ja, we gaan maar weer naar huis. Ik heb het helemaal verkeerd gehad. Weet u wat u gezongen heeft? Ja is ja, nee is nee. Zit daar twijfel in? Nee. U heeft een geloofsbelijdenis gezongen. Ik geloof. En samen in de naam van Jezus. En waar ging mijn preek over? Over twijfel. Nou, ik kan wel weer naar huis gaan met jullie. Tjonge, jonge. Ja, dat kan dus niet, hè? Maar ja, ik moet hem toch doorgeven. Dus degene die het uit volle borst en met een hele hart gezongen hebben, ja, laten die gewoon een bijbelstukje gaan lezen of zo. Ik zal me er niet te veel aan storen. Goed, voor alle anderen, we gaan het hebben over twijfel en dat gaan we doen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de collecte doen. Laten we daar maar eens mee beginnen, dan vergeet ik dat niet. Ik heb gehoord dat het voor de Eikhorst is, de tweede collecte, dus stop daar wat extra in. Die mensen kunnen het best gebruiken. Na de collecte gaan we Stel Mijn Vertrouwen zingen. Lied 42.
Thank you.
Stel mijn vertrouwen, dat is een medley. Hoe noem je dat? Iets wat je in kanon kan zingen. Ik zeg het verkeerd. En volgens mij kan je het opdelen in vieren. Nou wordt het heel spannend. Laten we hem eerst door de helft doen. Oké, doen we hem eerst door de helft. Vooruit, dat maakt het niet te moeilijk voor jullie. Dit is de helft. Dit is de ene kant, dit is de andere kant. Als jullie nou eens beginnen, dan vallen jullie in. Lijkt me een goed idee. Ja, kijk, er komt iemand die heeft daar meer verstand van, denk ik. Dankjewel. Het was inderdaad moeilijk om daar een eind aan te breien, want ja, je blijft eindeloos doorzingen natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Zullen wij met elkaar gaan lezen Matteüs 11? Stel mijn vertrouwen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar als het tegen zit, wat dan? Matteüs 11. Ben ik goed te verstaan achterin? Ja? Mooi. Matteüs hoofdstuk 11, de eerste 6 versen. En toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd, en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is diegene die aan mij geen aanstoot neemt. En tot zover de schriftlezing. Voorlopig. We gaan verder met het zingen van lied 124. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.
Thank you.
Jullie mogen gaan zitten. Dankjewel. Ik vind dat zo mooi, hè, hoe zij muziek maken. Ik word er altijd zo blij van. En week in, week uit, want volgens mij hebben jullie maar één muziekteam, of niet? Bijzonder dat ze zo'n inzet vertonen en altijd er zijn en hun werk doen. Geweldig. Dankjewel. Zullen wij deze dienst ook opdragen aan de Heer? Ik bouw op u. Heer God, als we dat lied zingen met onze overtuiging, Heer, dan kunnen we dat zingen omdat u een God bent waarop te bouwen valt. Heer, we kennen u als vader, als goede herder, als iemand die voor ons zorgt, die met ons gaat op onze reis door het leven, die ons draagt als we het moeilijk hebben, die ons liefde geeft. We kennen u, Heer, als iemand die verlossing en overwinning geeft. Ook in ons eigen leven. Heer, we hebben pieken meegemaakt in ons leven, waarin we zo dicht ons bij u voelden. Waarin de afstand tussen u en ons zo klein was, dat we u bijna konden grijpen. Maar Heer, er zijn ook andere momenten in ons leven. Momenten, Heer, dat het lijkt alsof u zo ver weg bent. Alsof u op afstand de wereld beheerst en aanstuurt en geen bemoeienis heeft met datgene wat wij doormaken. Want als u eens wist. Heer, en op dat soort momenten kan de twijfel toeslaan. Heer, en vanochtend willen we met elkaar nadenken over hoe u ons daarin een voorbeeld hebt gegeven. En hoe u ons daarin een weg hebt gewezen. Heer, ik bid u, wilt u maken dat we geopende harten zullen hebben. Eerlijke harten. Heer, want het heeft geen zin om mooi weer te spelen als het van binnen dondert en stormt. Het heeft geen zin, Heer, om een masker op te zetten als we naar de kerk gaan, terwijl we door de week de scherven weer op moeten rapen. Heer, we zijn er juist om onze nood en onze pijn en onze ellende met elkaar te delen en voor u neer te leggen. Heer, en als we dat doen, dan is daar de bevrijding, de verlossing en de overwinning. Want die is niet te vinden in onze eigen kracht. Die is alleen te vinden in uw genade. Leer ons, Heer, om ook vanochtend ons hart zo te openen, dat u kunt spreken, want uw dienstknecht hoort. Amen. We hebben Matteüs gelezen. Matteüs is een bijzonder boek. Ik weet niet of u Matteüs een beetje kent. Ik heb ter voorbereiding van deze dienst me er een klein beetje weer in verdiept. En het is een opmaat. Wat we nu gelezen hebben staat niet op zichzelf, zomaar een paar versen. Maar er gebeurt wat in dat boek Matteüs. En ik wil u daar een klein beetje in meenemen, zodat u weet wat u eigenlijk voor uw neus krijgt. En zo gaan we dan het onderwerp wat we al gehoord hebben wat verdiepen. Maar eerst de context. Matteüs begint met het verhaal te vertellen van de geboorte van Jezus. Want Jezus staat centraal in het boek van Matteüs. En wat Matteüs probeert te doen is om te zeggen, jongens, kijk nou eens naar deze man. Dat is niet zomaar een man, dat is Gods zoon. En hij begint dat door te zeggen, in het voorgeslacht, het geslacht van Jezus, te zeggen van kijk eens hoe hij als zoon die al voorspeld was in het Oude Testament, is voortgekomen. En vervolgens gaat hij iets zeggen over de maagdelijke geboorte. Een heikel issue, maar wel iets waarop duidelijk gezien wordt goddelijk ingrijpen. Dit is niet zomaar een man. Dit is niet een mens. Het is een mens, maar het is een goddelijk mens. Jezus. Vervolgens gaat hij iets vertellen over de profetie die gezegd is in het Oude Testament, die het al voorspeld heeft. En dan schrijft Matteüs een aantal getuigenissen van mensen die iets zeggen over wie Jezus is. In hoofdstuk 3 vinden we daar iets over Johannes de Doper. En daar gaan we dadelijk iets meer over zeggen. Maar daarin staat ook het krachtigst getuigenis wat er in de Bijbel staat over Jezus. Want we weten allemaal bij de doop van Jezus, wat gebeurt er dan? Johannes doopt Jezus en op dat moment komt er een duif. En God zelf spreekt de woorden, dit is mijn zoon, mijn geliefde. En dat is zoiets bijzonders, dat is God zelf die aangeeft, dit is mijn zoon. Getuigenis van Johannes, maar ook het getuigenis van God de Vader. We zien het getuigenis van Jezus zelf, hoe hij verzocht wordt in de woestijn en hoe hij daarin tot overwinning komt op de Satan zelf. Niet door kracht en macht, maar eenvoudig door het woord van God als weerwoord te gebruiken op de verzoekingen. En we zien de getuigenis van zijn woorden. We kennen allemaal die mooie woorden van de bergreden. Die hoofdstukken 5, 6 en 7 van Matteüs. Prachtige woorden. Van Jezus zelf. En alleen die woorden al. Die laten zien, dit is niet zomaar een mens. Maar dit is Gods woorden. In hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 komen het getuigenis van zijn werk aan bod. Hij geneest de zieken. Hij drijft demonen uit. Hij laat zelfs doden opstaan. Dingen die gebeuren in het leven van mensen en die een getuigenis zijn van de goddelijke kracht van Jezus. En in hoofdstuk 10 mogen de discipelen in een opdracht van Jezus het goede nieuws vertellen dat er Godzoon, de Messias, de lang verwachte, gekomen is. En dat mogen ze de mensen gaan vertellen. En dat mogen ze doen samen met de kracht die ook in Jezus was, die geeft Jezus aan zijn discipelen. En zo gaan ze naar de dorpen en de steden en gaan ze het goede nieuws vertellen. En dan zijn we aangekomen bij ons hoofdstuk. En dan gaat het nog in hoofdstuk 12 gaat het nog verder. Want wat dan krijgen we? Hoe de mensen daarop reageren. En dat is niet anders als vandaag. En de mensen reageren met verschillende invalshoeken, op een verschillende manier. En het eerste waar we mee starten, zullen we lezen, dat is twijfel. Klopt het wel? Is dit echt? Dit kan toch bijna niet? Twijfel. Maar er is meer. Want Jezus moet ook in zijn reactie rekening houden met kritiek. Met onverschilligheid. In hoofdstuk 12 met afwijzing. Maar ook met verwondering van verbazing, wat gebeurt daar? Godslastering komt voor in hoofdstuk 12. En fascinatie van mensen die zeggen, hey, dat is een stoer, dat ga ik ook een keertje doen, even proberen. En dan vervolgens, we kennen het verhaal van het kaf en het koren, wat dan heel snel opkomt, maar dan weer verschroeit, omdat het geen wortel heeft. Maar gelukkig is er ook een reactie die anders is. Die we ook kennen van het verhaal van de zaad, namelijk daar waar het wel wortel schiet. Een reactie met geloof. Van geloof. In hoofdstuk 11, einde van hoofdstuk 11 en het einde van hoofdstuk 12. Nou, nu hebben we een beetje de context waarin dit kleine gedeelte uit voortkomt. Ja, we zien dus het getuigenis van Matteüs, wat die schrijft over Jezus, en de reactie van de mensen daarop. En dit is de eerste en een hele belangrijke. Twijfel. Even een gewetensvraag. Ja, dat durven jullie nou natuurlijk niet meer te zeggen, maar wie van jullie twijfelt er nooit? Twijfelt er nooit? Kom op. Hé, jammer. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor een paar maanden terug zou ik gezegd hebben, ik twijfel nooit. Niet aan de kern. Niet aan het bestaan en de almacht van God. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik moet zeggen, heel eerlijk bekennen, en daar ga ik dadelijk iets over zeggen, dat ik dat niet meer kan zeggen. Er is iets in mijn leven gebeurd wat zo'n aanlige impact had, dat ik ben gaan twijfelen. En gelukkig hoef ik me daar niet voor te schamen. En ik hoop dat u zich ook niet schaamt als u twijfelt. Want schaamte maakt, net als Adam en Eva, wat doet schaamte? Je kruipt weg. Je kruipt weg. En is dat wat God wil? Nee. God wil dat we met onszelf en met alles wat we in ons hebben naar God toe gaan. En schaamte houdt ons daarvan weg. Maar twijfel, daar hoef je je niet voor te schamen. En je hoeft je nergens voor te schamen. Want je mag met alles naar dat kruis en het er neerleggen. Dat is de plek. Twijfel. Weet u, wie twijfelen er? Twijfelen ongelovigen? Nee, als je erover nadenkt, natuurlijk niet. Nee, ik geloof niet in God. Nou, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Nee, ik bedoel, ja, het is. Ja, nee, nee, klaar. Als je nergens in gelooft, hoef je ook niet te twijfelen. Pas op het moment dat je gelooft, is er de mogelijkheid om te gaan twijfelen aan dat geloof. Dus twijfel is duidelijk iets voor gelovigen. Ja? Niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Dus als u twijfelt, weet u één ding. Nou, dat is makkelijk, toch? Hè? Het leven is niet zo moeilijk. Jezus spreekt veel over twijfel. Hij noemt dat dan kleingelovigen. O, kleingelovigen. Als u nou wat meer geloof had, dan had je tegen deze berg gezegd, ik gooi een werpje in de zee. Of een mosterdzaad. Dus je hoeft niet zoveel geloof te hebben. Maar die twijfel maakt dat wij wankelen. En dat is ingebakken in ons mens zijn. En Jezus wist dat. Het was zelf zo, dat toen Jezus uit de dood was opgestaan, en hij verschenen was aan de discipelen en aan de leerlingen eromheen en aan de mensen, hij verscheen. Wat staat er dan in Matteüs 28, vers 17? En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Geweldig toch, want dat zou ik ook doen. Als ik Jezus zou zien, opgestaan uit de dood, ik zou hem eer geven. U bent de Zoon van God, ik heb het nu geloofd. En dan staat er zoiets geweldigs. Wat staat er dan? Wie weet het? Precies. Al twijfelde enkel er nog, staat er in de nieuwe vertaling. Maar sommigen twijfelden. Ja? Dus zelfs dat was nog geen reden om de twijfel overboord te gooien. Ongelooflijk. Maar het zit in ieder van ons. En zeg nou niet, dat doe ik niet. Dat dacht ik ook. En ik moet heel eerlijk bekennen, er komt een tijd dat ik dat loslaat. Twijfel. Het hoort erbij. 1 Timotheus 2 vers 8. Daar staat het ook. Zullen we dat even lezen samen? We gaan een beetje wat teksten doen. Niet te veel, maar deze. 1 Timotheus. Waar stond Timotheus ook alweer? Voor Hebreeën, hè? Want het is een brief van Paulus. Goed zo. Hebreeën is altijd datgene wat Paulus niet geschreven heeft en datgene wat Paulus wel geschreven heeft. 1 Timotheus 2, vers 8. Oh, kijk, dit is dan weer jammer, hè? Nou heb ik dat niet opgezocht in deze vertaling. Dom, had ik moeten doen, want hier staat iets anders, maar dat geeft niet. Het komt op hetzelfde neer. Ik wil, staat er dan, dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of oneenigheid, staat hier. En ik weet niet, wat staat er in de andere vertaling bij jullie? Toren en twist, ja. Ik heb het opgezocht in de Engelse vertaling, want zo heb ik mijn preek voorbereid, en daar stond doubt. Oneenigheid betekent, je bent niet eensgezind. En daar waar het niet eensgezind bent, is er twijfel. Nou, en dat is hoe ze het ook vertaald hebben. Het maakt in principe niet uit. Het komt op hetzelfde neer. Hè? Als je niet eendrachtig bent, samen in de naam van Jezus hebben we gezongen. Daar wat dat ontbreekt, is er twijfel. Dat kan niet anders. Geloof je namelijk niet hetzelfde? Ben je niet één in de kern? Goed. Ik had het eerst even in het Nederlands op moeten zoeken, zeg ik dan bij deze. Maar het maakt niet uit. Twijfel komt voor. En we worden opgeroepen niet te twijfelen, maar het is een onderdeel van ons gelovig bestaan, staat hier. We gaan weer even naar ons schriftgedeelte, Matteüs 11, vers 1 tot 6. De eerste vers. Jezus had zijn discipelen erop uit laten trekken, vol met de Heilige Geest. En hij ging zelf naar de steden en hij predikte in de synagogen. Wat gebeurde er? Ik heb het al gezegd. Die discipelen die kregen die opdracht om uit te gaan. En wat deed Jezus ondertussen? Die zat ook niet stil. Die ging gewoon verder met zijn eigen bediening. En zijn bediening bestond eruit om in een dorp of in een stad waar er een synagoge was, daar naartoe te gaan, de Bijbel te pakken en te lezen en uit te leggen wat daar staat. Dus de context van het Oude Testament uitleggen vanuit het Nieuwe Testament. Vanuit het feit dat het Koninkrijk der Hemelen gekomen is. Want dat was zijn bediening. Hij zei, het is er. We hoeven het niet meer op te wachten. Het is gekomen, want het is in mij gekomen. En wacht maar totdat ik sterf. Want dan is de prijs ook betaald. En is de prijs, is het schild zeg maar, tussen God en de mensen is verdwenen. Dan kunnen we Gods troon naderen. Dat was de bediening van Jezus. Hij had veel liefde voor de mensen. Hij genas om de kracht te laten zien die er uit zijn woorden kwam. Maar de kern was het feit dat God van de mensen houdt. En dat wij bij God mogen komen. En dat het oordeel dat over de mensheid is uitgesproken, dat dat op hem neer zou komen, zodat wij dat niet hoeven te dragen. Nu gaan we even terug naar Johannes de Doper. Want voordat wij ons verdiepen in zijn twijfel, moeten we ons eerst verdiepen in wat hij predikte. En daarvoor wil ik dat jullie even opzoeken, Johannes 3. Johannes 3. Zeg ik Johannes 3? Ik bedoelde Matteüs 3. Ik zeg het verkeerd. Excusez-moi. Ik zei het echt. Matteüs 3, het gaat over Johannes. Maar het is Matteüs. Optreden van Johannes de Doper. Dan staat er in de tweede vers, de kern van zijn prediking. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dat wist hij. En dan gaat hij verder. En dan gaat hij spreken tegen de farizeeën. Luister maar. En toen hij zag in vers 7 dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen, adderen gebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komend oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En denk niet bij jezelf dat je kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. En hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onuitblusbaar vuur. Dat is best een heftige prediking. Hel en verdoemenis, zouden wij zeggen. Ja? En wat zien wij hier? Wij zien hier een Johannes die twee dingen heel goed voor ogen heeft. Alleen de tijd die ertussen ligt, die heeft hij misschien niet helemaal helder. Hij weet dat er het koninkrijk van de hemel nabij komt. De Heilige Geest die uitgestort wordt. Dat ziet hij en dat weet hij. En hij weet dat er een moment is van oordeel. Dat weet hij ook. Maar wat op dat moment bij Johannes nog niet helder was, was dat daartussen de genadetijd zat. En weet u wat nou zo mooi is? Daar leven wij in. In die genadetijd. Het was alsof, ik ben in de vakantie in de bergen geweest, alsof je een bergserie achter elkaar ziet. En als je zo kijkt, denk je van, hé, dat is één geheel. Totdat je die bergklim gaat beklimmen, die berg gaat beklimmen, en ziet dat er tussen de ene berg en de andere een heel uitgestrekt dal ligt. Johannes keek als het ware en hij zag, kijk, dit is de koninkrijk der hemelen, komt nu. En dan is het oordeel. En dan, maar hij zag de tussenliggende tijd daarin niet. Want het was hem niet geopenbaard. We komen dadelijk nog even terug op Johannes 3. Maar vanuit dit perspectief, zeg ik het weer verkeerd, hè? Het gaat er ook niet meer uit hoor. Dus nou ja, jullie weten, als ik Johannes 3 zeg, bedoel ik eigenlijk Matthäus 3. Dan weten jullie dat vast. Ja, als je twee keer zo'n fout maakt, dan moet het een derde keer natuurlijk never nooit niemand. Goed, we gaan snel verder, want ik heb veel te vertellen. We gaan terug naar Matthäus 11, want nu komen we bij de vraag die Johannes stelde. We weten dus het nieuws wat Johannes bracht. We weten dat Jezus er was. Maar Johannes was ondertussen in de gevangenis beland. Aanleiding daarvan, die kennen we wel. Kennen we dat? Ja, hè? Het effect ook. Hij had te grote mond gehad tegen Herodes. En die had hem in de gevangenis laten gooien. Want Herodes had iets gedaan wat niet mocht in de ogen van Johannes. Die had namelijk een broer. En die broer had een vrouw. En die Herodes die zei van, hey, dat is wel een leuk vrouwtje. En, nou, ik zei het netjes, toch? Ja. En die wil ik wel als vrouw. En dit heeft hij gedaan. En Johannes zei, ja, maar dat kan je niet maken. Dat is gewoon helemaal fout. En Herodes zei van, wat denk jij wel die je bent? Oppakken, in de gevangenis zetten. Klaar ermee. Nou was een gevangenis voor Johannes nou niet een pretje, kan ik u verzekeren. Waar leefde hij altijd? In de woestijn. Ik woon in de polder. En als ik de polder bekijk, dan denk ik, nou, dit is ongeveer wat Johannes zag als hij in de woestijn naar buiten keek. Wijdheid. En wat gebeurt er als je in de gevangenis terechtkomt? Daar had je geen ramen. Hij zat in een gevangenis, daar is onderzoek naar gedaan. En die gevangenis die had geen ramen. Die had alleen, als je op je tenen ging staan zo, kon je en je trok je op aan een ding, kon je net zo met één oog zo naar buiten kijken. Zo hadden ze een raampje bedacht. Nou, dat is natuurlijk heel erg wreed voor een man die niets anders als wijsheid gewend was. Nou, hij was gewend aan springhanen te eten, dus de kwaliteit van het voer, daar had hij geen klachten over. Maar dit zal hem wel dwars gezeten hebben. Ja. Was niet fijn. Johannes. En dan zegt hij, toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Bent u degene die komen zou? Eigenlijk is dat een titel. Een titel, de vertaling hier lijkt alsof het een vraag is of een zin, maar eigenlijk is het een titel voor degene die ze zouden verwachten. En dat was iets waar alle Joden, als je dit zo zou zeggen, snapten ze allemaal, dat is de Messias. Het is niet zomaar iemand die we verwachten zouden, we hebben geen feestje waarin we iemand uitgenodigd hebben, nee. De Messias, dat was degene die ze verwachten zouden. Bent u de Messias of moeten we wachten op een ander? Ja, maar Johannes, weet je het niet meer? Johannes, je was erbij. In Matthäus 3, jawel, aan het eind staat diezelfde zin. We bladeren snel even terug naar Matthäus 3. En dan aan het eind, daar hadden we het net al over, laat Jezus zich dopen door Johannes. En in vers 16 staat, zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En dat is de stem van God. Die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Johannes, weet je dat niet meer? Nee, hij was het even kwijt. Twijfel. Vier redenen ga ik nu opnoemen waarom Johannes zou kunnen twijfelen. En vier redenen waarom u zou kunnen twijfelen. En één antwoord van Jezus. Vier redenen voor twijfel van Johannes. De eerste reden. Ja, mag die. Hij zat in de gevangenis. De omstandigheden waren nou niet zodanig dat je denkt van, nou, hè, ik ben op de top van mijn leven en het gaat allemaal voorspoedig en voor twijfel geen plek. Want meestal is het zo dat je gaat twijfelen als de omstandigheden zodanig zijn dat ze niet overeenstemmen in datgene wat je verwachtte. Toch? Of twijfelt u als het allemaal goed gaat? Dat zijn ook mensen die daar aan twijfelen, die zeggen, dat kan nooit, het gaat allemaal te goed. De meeste mensen beginnen te twijfelen daar waar het fout gaat. Waar ze voor hun ogen in een plek zitten waarvan ze denken, Heere God, dat kan toch eigenlijk niet? Als je kinderen ziek worden, dat is een plek waarvan je denkt van, Heere God, had u dat zo bedacht? Als je je baan verliest, Heere God, was dat nou uw bedoeling? Heb ik de goede keuzes gemaakt? Volg ik u nog? Omstandigheden van Johannes waren zodanig dat hij ging twijfelen. Stormen. We kennen het van Petrus, die stapte uit de boot en die keek op Jezus. Maar toen hij zag op de stormen, op de golven, zei hij, en de twijfel sloeg toe en hij zonk. En dat is wat er gebeurt in ons leven, als we kijken naar de omstandigheden. En dan kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen, nou, moet je dus niet doen, je moet je ogen houden op Jezus. Maar het gebeurt. Omstandigheden kunnen ons in een plek brengen van twijfel. Dat kan. Dat is menselijk. En wat deed Johannes? Johannes twijfelde en hij zat daar in zijn gevangenis. En hij had nog contact met zijn leerlingen. En hij besprak het met zijn leerlingen. En hij zei, jongens, die twijfel die wil ik niet. Wie kan mij van die twijfel verlossen? Dat is inderdaad Jezus. En hij ging terug naar de bron. En zei, Jezus, heb ik het nou goed gezien en gehoord? Hij ging terug naar Jezus. Maar dat was een weg. Dat ging niet zo 1, 2, 3. Dat was een weg die hem terugbracht naar Jezus. De eerste was omstandigheden. En de omstandigheden kunnen je in twijfel brengen. Ik ken uw omstandigheden niet. U kent ze wel. Misschien niet vanochtend, maar 's avonds als u op bed ligt, dat de gedachten door je heen gaan. God, bent u er nog? Doet u het nog? Luistert u nog? Is er nog kracht? Hier kunnen we het makkelijk zingen, hè? Het is hier makkelijk om te geloven. Maar als de duisternis om je heen is, die twijfel. En dat mag. Want als Johannes de Doper het mag, dan mag u dat ook. Maar het is niet goed. Maar wij doen dingen die niet goed zijn. Zo zijn wij mensen. En tegelijkertijd hebben we een God die daar heel liefdevol mee omgaat. En daar komen we dadelijk op. Eerste omstandigheden. Tweede. Hij dacht dat Jezus dat koninkrijk zou gaan vestigen, Johannes. Dat was zijn prediking. Dat was gebaseerd op, het koninkrijk komt eraan, jongens. Het gaat allemaal anders. En dan ziet hij Jezus rondlopen met 12, nou niet de meest vooraanstaande discipelen. Ja, vissers. We kennen ze hier wel een beetje, hè? Den Helder. Ja, we kennen ze uit Urk ook wel. Ja, vissersvolk. Goed volk hoor. Recht door zee. Maar ja, om daar nou de wereld mee te gaan redden. Ja, hij had er toch een ander idee bij, geloof ik. Hij keek naar wat voor ogen was. Want hij kon niet anders. En wij kijken naar wat voor ogen is. Want vaak kunnen wij niet anders. En als wij kijken naar wat voor ogen is, dan kijken we soms verkeerd. En dan kijken we en dan zien we geen vooruitgang. U kent het verhaal van die zendelingen die 25 jaar lang gebeden hebben op de plek waar ze geplaatst waren voor de stam om tot geloof te komen. En 25 jaar lang waren deze zendelingen op die plek. En niet één iemand kwam tot bekering. Niet één. Nou, na dat 24e jaar heb je wel zoiets van, klopt het eigenlijk toch wel? En die kijken naar wat voor ogen is. En die zien geen resultaat. En als je een investeerder zou zijn, dan zeg je, ik ga nu mijn investering terughalen, want dit heeft geen enkele zin. Ik stop daarmee. Maar God kijkt op een andere manier. Deze twee zendelingen, die stierven. En het jaar nadat ze gestorven waren, kwamen de eerste bekeerlingen, die waren daar. En er is nu een gemeente op die plek waar zij zendelingen geweest waren. Dus God ziet dat er gezaaid is. En het moment van oogsten, dat kunnen wij niet voorzeggen. Dat is aan God. Wellicht heeft u een zoon of een dochter die niet gelooft. En u zegt, ja, er is niks aan te doen. Dat is nu helemaal zo. Ik heb dat maar geaccepteerd. Maar God kijkt op een andere manier. En hij heeft ons een opdracht gegeven. En die opdracht zit hem in het gebed. En dat is wat wij mogen doen. En als we kijken vanuit Gods perspectief, dan is dat gebed zo waardevol. Veel waardevoller als wat wij met onze ogen kunnen zien. U bidt misschien voor genezing. U bidt misschien voor heling. U bidt misschien voor iets. Maar bekijk het vanuit Gods perspectief. En dat is niet altijd makkelijk. Wij willen graag in onze eigen omstandigheden geholpen worden. Dat is onze natuur. Maar God leert ons om het leven te zien vanuit zijn perspectief. En soms betekent dat niet genezen worden. En soms betekent dat door dat lijden heen getrokken worden. En dat is niet altijd makkelijk. Maar God is in control. Hij heeft de touwtjes in handen. En hij laat niet varen. Dat is waaruit wij mogen leven. Gods perspectief. En dat is anders dan ons perspectief. En soms is dat moeilijk. En als wij toelaten dat wij gaan twijfelen of er wel een hemels perspectief is, ja, dan komt die twijfel en dan komt die onrust en dan komt die plek waar we eigenlijk niet willen zijn. En wat is het antwoord? Terug naar het kruis. Heere God, ik heb die twijfel. Ik twijfel of dit wel inderdaad de plek is. We mogen teruggaan. Verkeerd perspectief. Derde. Onvolledige openbaring. Johannes leefde nog vanuit het Oude Testament. We hebben het gezien. Hel en verdoemenis. Oordeel. Straf. Wet. Zo is het en niet anders. Want zo had God zijn wet neergelegd. Als je dit doet, krijg je dat. Oorzaak, gevolg. Als je naar me luistert, zal ik je zegenen. Luister je niet? Oordeel. Simpel. Het leven was niet moeilijk. En vanuit dat perspectief had Johannes zijn praatje klaar. Zijn zicht op datgene wat hij weergaf aan de mensen. Je hoorde het net. Adderen gebroed. Kaf, wat in het vuur verdwijnt. Oordeel. En het oordeel komt, hè? Laten we helder zijn. Het oordeel komt. Het oordeel zal er komen. Maar tegelijkertijd leven wij nu in de genadetijd. Dat wist Johannes nog niet. Hij had daar nog niet van gehoord. Jezus was nog niet gestorven. Het was nog niet aan hem geopenbaard. En dan begin je te twijfelen. Want dan zie je iets. Hè, wel kan het over die bergen. En je snapt niet dat Jezus begonnen is aan de genadetijd waar Johannes geen zicht op had. Hij kon niet in dat dal kijken. Ja, en dan ga je twijfelen en denk je, heb ik het eigenlijk wel goed? Ik snap het allemaal niet meer. Heel begrijpelijk. Bekering en goede werken. Maar als wij heel eerlijk zijn, is bekering en goede werken ook iets wat diep in ons eigen hart geworteld zit. Want als wij nou gewoon goed doen, dan verwachten we dat God ook goed naar ons toe is, toch? Als wij het nou gewoon goed doen, we hebben gewoon ons best gedaan, hè? We hebben niet te veel gezondigd, af en toe een beetje, maar niet te veel. Wij hebben gewoon het best gedaan, wij zijn best goede mensen. Nou, dan moet God ook niet flauw doen en ons gewoon ook het goede geven. Toch? Zo zit dat toch? Ja, ik had dat wel gedacht. Alleen zo zit het niet. Jammer. Helaas. Ja, jammer hè. Maar soms kijken wij ook vanuit die openbaring. Want wij hebben niet, wij hebben die openbaring gehad hè. Laten we helder zijn. Wij hebben dat excuus niet dat wij die openbaring niet gehad hebben. Maar soms leven we wel alsof er geen openbaring is. En met name naar de ander. Voor onszelf hebben we altijd nog wel het goede zo van, nou, ja, nee, kijk, luister, omdat ik zus en zo, daarom doe ik zus en zo, en ja, je snapt dat wel. Maar jij, waarom doe jij dat nou weer? Snap ik daar helemaal niks van, hè? En eigenlijk moet je een grote schop onder je hebben. Want dat verdien je gewoon, want wie doet nou zoiets? En dan plakken wij dus het oordeel op de ander. Want dat zit in ons, wij oordelen. Zit in ons. Dat doen we automatisch. Maar we mogen ons realiseren dat hoeveel kwaad een ander ons ook aangedaan heeft, wij in een genadetijd leven. En die genadetijd geldt niet alleen voor ons, maar die geldt ook voor de ander. En dan wordt opeens samenleven een heel ander verhaal. En of dat nou is in een gezin, hoeveel relaties kom ik niet tegen waarin er is voor wat, hoort wat. Als jij nou de afwas doet, dan ben ik lief voor jou vanavond. Ja. Als ik deze vakantie nou mag bepalen, dan mag jij volgend jaar bepalen waar we naartoe gaan. Als ik zus, dan jij zo. Wie leeft er zo? Met zijn vrouw of met zijn man? Stap er vanaf. We leven in genadetijd. Toch? En die genade geldt ook voor je partner. Tot 7 × 70 keer. Nou. En het laatste, verkeerde verwachting. En nu wordt het heel persoonlijk, voor mijzelf. Want dit is waar ik knalhard tegenaan liep. Verkeerde verwachting. Johannes verwachtte een koninkrijk van God. Hij dacht dat God op een bepaalde manier zou reageren. Hij dacht dat hij de kwade zou straffen en de goede belonen. Hij ging ervan uit dat hij had een plaatje van God gemaakt. God, zo bent u. En u moet dus ook zo reageren. En als u dat niet doet, dan valt mijn beeld van u in elkaar. En dan weet ik niet of ik u nog ken en of ik u nog wil volgen. We zijn naar Nigeria geweest. We zijn hier uitgezonden, uit deze gemeente. U was erbij. En we zongen het lied, ik bouw op u. Eén van de liederen. En wat hebben we net gezongen? Mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam. Sterk in de strijd. Want God staat ervoor en houdt de pijlen van het gevaar tegen. Hij beschermt. Maar wat als er een pijl jou raakt? En nog erger. En wat als er een pijl je kind raakt? Wat als het donkere Afrika jouw gezin heeft geraakt? Jouw kind? De emoties en de verwerking van datgene wat mijn kinderen in Afrika hebben meegemaakt, komen nu langzamerhand boven. Ze zijn nu door de tienertijd heen en ik merk dat er herinneringen boven komen die ze heel hun kindertijd ja, nooit besproken hebben, nooit aan ons geopenbaard hebben. En dat komt nu boven. En dat is goed, want nu kunnen ze dat verwerken en dan kunnen ze goede stevige mensen worden. Maar wat een verdriet. Wat een pijn. Om te zien dat een pijl van de Satan jouw kind heeft beschadigd. Maar Heere God, waar was u? Mijn schild. En die pijl, dat kan niet. Dat kan niet. En mijn hele beeld van God, die als een soort muur om ons heen stond, ons kan niks overkomen, stortte ineen. En ik zag het niet meer zitten. Ik denk, Heere God, u bent niet te vertrouwen. Bekijk het maar. Zoek het zelf maar uit. Je komt altijd weer terug natuurlijk, hè? Dat kan je niet lang volhouden. Maar het ging wel diep, kan ik u wel vertellen. En nog, als ik erover praat, merk ik, de emotie komt weer terug. En dat mag, dat is helemaal niet erg. Ik heb het bij God gebracht. En ik zei, Heere God, we gaan even een beetje worstelen. Ik voelde me als een Jacob, die even ging worstelen met God. Ik zei, God, dit was niet de deal. Zo ben ik niet weggegaan. En hij zei, nu voel je iets van het lijden. En dat doet zeer. Maar tegelijkertijd weet je, bij hem doet het zeerder. En als ik erop terugkijk, en ik zit er nog middenin, dat ziet u, ben je aan de andere kant ook weer blij. Dat je zegt, Heere God, dank u. Dat niet alleen ik, maar ook mijn kinderen, deel van uw lijden mogen zijn. En dat is heel moeilijk om te zeggen. Want dat wil je niet. Maar God laat ons meedelen in zijn lijden. Ja, als we dat zeggen, en dat zingen, en dat lezen, dan is dat tot daar aan toe. Maar als we dat echt meemaken, ja, dan sta je af en toe te janken. Nou, dat mag hier. En dan, want we zijn nog niet klaar. Want we komen bij het antwoord van Jezus. En dat is zo diep. Twee dingen nog. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Mijn mobieltje doet het niet. U blijft maar wachten. Toch? Jezus antwoordde, vers 4. Zeg tegen Johannes dat we jullie horen en zien. Wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien. Verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd. En doden weer opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Jezus laat in de praktijk zien wat over hem verteld is in Jesaja. Zullen we lezen Jesaja 35 vers 5? Ik zal het hier voorlezen, u hoeft het niet op te zoeken. Johannes 35 vers 5, daar staat de volgende woorden. En dan, als de Messias gekomen is, worden blinden de ogen geopend, oren van doven worden ontsloten, verlamden zullen springen als herten, en de mond van de stommen zal jubelen. Jezus liet zien wat daar stond. Ik ben dom, hè? Ik moet altijd gewoon zakdoekjes hiermee naartoe nemen. Regel dat even. Vorige keer was het ook al zo. Gewoon niet goed. Kijk, kijk, kijk. Zie je? Als je daarom vraagt, wordt het geregeld. Nou. Kijk, kijk, kijk. Dankjewel. Helemaal goed. Dankjewel. Zo, dat praat makkelijker. Jesaja 35, vers 5, had ik gelezen. We zien datgene wat daar gezegd werd. Jesaja 61, vers 2. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Jezus deed wat verteld werd over hem in het Oude Testament. Hij liet zien. En als je Lucas erop naslaat, dan liet hij het niet zien ooit. Maar de discipelen kwamen en hij zei, jongens, wacht even. En hij ging gewoon genezingen doen op hetzelfde moment, staat er. Dus hij zei niet van, nou, kijk, toen en toen. Nee, gewoon nu, laat me zien. Dit ben ik. Kijk, zeg maar, getuig maar van wat je nu ziet. Dus de discipelen mochten met eigen ogen aanschouwen wat er gebeurd was. En Jezus deed dit. De kracht van Jezus' opstanding was toen al zichtbaar. En weet u wat nou zo mooi is? Dat is ook hier en nu zichtbaar. Jezus' kracht is ook voor jou, in jouw lijden, in jouw twijfel aanwezig. Als je bij Jezus komt met je twijfel, wat gebeurt er dan? Dan zegt Jezus, wacht maar, kijk. En hij zet een raam open. En je mag meekijken in hoe hij het bedoeld heeft. Je mag meegenieten van zijn perspectief. Je mag zijn omstandigheden bekijken, hoe hij de wereld ziet. Dat is wat Jezus doet. En als hij dat niet doet, kom naar me toe. Want dan gaan we samen op de knieën. Jezus doet dat. Jezus doet dat. En hij heeft dat bij mij gedaan. Ik kan daarvan getuigen. En het tweede is nog mooier. Het tweede gaat namelijk over die zaligspreking. Want dan staat er, gelukkig is diegene aan mij die aan mij geen aanstoot neemt. Nou, als je dat zo in deze vertaling ziet, dan snap je er niks van. Dan denk je, wat is een rare tekst die daar zo tussendoor staat. Aanstoot nemen. Het Grieks betekent het, of is het, scandalizo. En scandalizo, daar zit het woord schandaal in. En ik zal je vertellen wat het betekent. Het scandalizo betekent iemand laten struikelen. Een struikelblok voor iemand neerleggen. En dat is wat de Satan doet. Satan die legt een struikelblok voor iemand neer die in het geloof staat. Hè? Want twijfel komt voor bij gelovigen. En op het moment dat Satan een struikelblok neerlegt, dan ga je twijfelen. En Jezus zegt hier die mooie woorden, gelukkig is degene, zalig, die aan mij geen aanstoot neemt. Wat betekent dat? Gelukkig hij die ervan overtuigd is, dat hoe het leven ook leidt, Jezus niet stiekem een struikelblok voor je neerlegt. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, Heere God, dat is het. Dat is het. Diep in mijn hart was ik ervan overtuigd dat die pijl die door dat schild heen gegaan was, mijn kind zou laten struikelen. Want hoe kan een kind die een pijl heeft gekregen nou overtuigd zijn van Gods kracht? En daar ging de strijd over. Wat maakt u me nou? Ik wil mijn kind het goede geven en u geeft hem een pijl. En gelukkig hij die erop vertrouwt dat er geen struikelblok voor mijn kind is bedacht door God. Nee, dat is niet zo. Oh, dank u wel, Heere God. Dank u wel dat u ons niet te wil laten struikelen. Maar dat u ons in liefde een weg baant. En dat we erop mogen vertrouwen dat die weg naar hem leidt. Amen. Zullen wij samen bidden. U bent te vertrouwen. En dat is niet altijd makkelijk. Maar u bent het wel. Ik dank u, Heer, vanuit het diepste van mijn hart. Dat u een God bent die ons bij de hand vat. Die ons voor struikelen behoedt. Heer, u bent een God die niet stiekem ons van het goede af wil houden. En dat weten we diep in ons hart. En als we daaraan twijfelen, Heer, dan geeft u ons deze zaligspreking mee. Heer, en we willen zalig zijn. We willen van u die zaligheid ontvangen. We willen die gelukkigheid in ons hart meedragen. Dat moment, dat intieme moment waarop u zichzelf aan ons openbaart. En dat gebeurt, heren, als we uitspreken dat u te vertrouwen bent. Dwars door alles heen. Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor uw Heilige Geest die diep in mijn hart en in ons hart ons overtuigt van het feit dat u te vertrouwen bent. Heer, en ik bid dat elke dag opnieuw uw Geest in mij, in ons hart, krachtig aanwezig is om ons inderdaad te behoeden, om de twijfel uit ons leven weg te bannen. En ik dank u, Heer, dat u zo liefdevol en begripvol met ons omgaat. Dat u weet van de twijfel, dat we ons daarvoor niet hoeven te schamen, maar dat we daar naartoe mogen gaan. Ik dank u voor het kruis. Amen. Wij sluiten deze dienst af met het zingen van lied 488. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.